Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 321 en wij lezen samen Lucas, hoofdstukken 22 vanaf vers 39 tot en met hoofdstuk 24, dus het einde van Lucas. En ook Spreuken, hoofdstuk 26, versen 20 tot en met 23. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, zo zijn wij alweer aan het einde gekomen van ons laatste evangelie. Gisteren hebben wij gelezen tot en met het laatste avondmaal, en vandaag beginnen wij met Jezus die bidt tot zijn hemelse Vader op de Olijfberg. Wij gaan samen bidden en daarna beginnen aan de laatste hoofdstukken van het evangelie volgens de heilige Lucas. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot U in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om Uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, Uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat Uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat U mij kracht geeft om Uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om Uw wil te volgen in mijn leven. Laat Uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik Uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot U mag komen en Uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank U, Heer, voor Uw genade die mij bijstaat tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Lucas, hoofdstuk 22, vanaf vers 39. Op de Olijfberg. Hij verliet het huis en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg, en zijn leerlingen gingen met hem mee. Toen hij daar was, zei hij hun: bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. Hij verwijderde zich van hen, ongeveer een steenworp ver. Daar viel hij op zijn knieën en bad: Vader, neem alstublieft deze beker van mij weg. Maar toch, laat niet mijn wil gebeuren, maar die van U. Toen verscheen hem een engel uit de hemel die hem kracht gaf. Hij werd doodsbang en bad nog dringender. Zijn zweet viel als bloeddruppels op de grond. Na dit gebed stond hij op en ging naar de leerlingen. Hij vond ze in slaap. Zo verdrietig waren ze. Hij zei hun: wat slapen jullie? Sta op en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. Hij was nog niet uitgesproken of er verscheen opeens een hoop volk. Judas, een van de 12, liep voorop en kwam op Jezus af om hem een kus te geven. Jezus zei hem: Judas, lever je de mensenzoon over met een kus? Toen zijn metgezellen zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze: Heer, zullen we erop inslaan met het zwaard? En een van hen sloeg in op de knecht van de hoge priester en hakte hem het rechteroor af. Maar Jezus antwoordde: hou daarmee op. Hij raapte het oor op en genas hem. Tegen de hoge priesters, de tempelwacht en de oudsten die op hem af waren gekomen, zei Jezus: alsof ik een bandiet ben, zo bent u met zwaarden en stokken op me afgekomen. Dag in, dag uit was ik bij u in de tempel, en u hebt me niet aangehouden. Maar dit is uw tijd, nu de duisternis regeert. Verloochend door Petrus en bespot door de bewakers. Zij namen hem gevangen en brachten hem naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde op een afstand. Ze legden midden op de binnenplaats een vuur aan. Daar gingen ze omheen zitten en Petrus zat tussen hen in. In het schijnsel van het vuur zag een slavin hem zitten. Ze bekeek hem nauwlettend en zei: die hoorde ook bij hem. Maar hij ontkende het en zei: mens, ik ken hem niet. Even later zag iemand anders hem en zei: jij bent ook een van hen. Maar Petrus zei: wel nee, man. Ongeveer een uur later zei iemand met grote stelligheid: wel degelijk, hij hoorde ook bij hem. Hij is immers ook een Galileër. Maar Petrus zei: man, ik weet niet waar je het over hebt. Hij had dat nog niet gezegd of er kraaide een haan. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich wat de Heer tegen hem had gezegd: voor de haan vandaag kraait, zul je me 3 maal verloochend hebben. Hij liep naar buiten en schreide bittere tranen. De mannen die Jezus bewaakten, dreven de spot met hem en sloegen hem. Ze blinddoekten hem en vroegen: profeteer nu eens, wie was het die je heeft geslagen? En ze riepen nog allerlei andere grofheden tegen hem. Voor de raad van oudsten. Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, hoge priesters en schriftgeleerden. Men bracht Jezus voor hun Sanhedrin. Zij zeiden: als u de Messias bent, zeg ons dat dan. Maar hij zei hun: als ik het u zeg, zult u me niet geloven. Als ik u wat vraag, zult u me geen antwoord geven. Van nu af aan zal de mensenzoon zitten aan Gods machtige rechterhand. Toen zei iedereen: u bent dus de zoon van God. Hij sprak tot hen: u zegt zelf dat ik het ben. Toen zeiden zij: waarvoor hebben wij nog een getuigenis nodig? Wij hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Hoofdstuk 23. Jezus voor Pilatus en voor Herodes. Het hele gezelschap stond op en men leidde hem voor aan Pilatus. Daar brachten ze hun beschuldiging tegen hem in. Wij hebben vastgesteld dat deze man ons volk opruit. Hij zegt dat ze geen belasting moeten betalen aan de keizer. En hij geeft zichzelf uit voor de Messias, de koning. Pilatus vroeg hem: bent u de koning van de Joden? Hij antwoordde hem: u zegt het zelf. Pilatus zei tegen de hoge priesters en de volksmenigte: ik vind niets waaraan deze man schuldig is. Zij hielden echter vol: hij maakt met zijn leer in heel het Joodse land het volk oproerig, eerst in Galilea en nu hier ook al. Toen Pilatus dat hoorde, vroeg hij of de man een Galileër was. En toen hij begreep dat hij onder Herodes resorteerde, stuurde hij hem door naar Herodes, die op dat moment eveneens in Jeruzalem verbleef. Herodes was erg blij dat hij Jezus te zien kreeg, want hij had hem allang willen ontmoeten, na wat hij over hem gehoord had. Hij hoopte hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus gaf hem nergens antwoord op. De hoge priesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. Ook Herodes en zijn manschappen beledigden hem en maakten hem belachelijk door hem een pronkgewaad aan te doen. Daarna stuurde hij hem terug naar Pilatus. Herodes en Pilatus werden op die dag vrienden van elkaar. Tevoren waren ze namelijk vijanden. Jezus opnieuw voor Pilatus. Daarop riep Pilatus de hoge priesters, de leiders en het volk bij elkaar en zei tegen hen: "U hebt deze man bij mij gebracht, omdat hij het volk zou ophitsen. Wel, ik heb de man verhoord in uw bijzijn, en voor uw beschuldigingen tegen hem heb ik geen enkele grond gevonden, en Herodes evenmin, want hij heeft hem naar ons teruggestuurd. Kortom, hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Ik zal hem daarom laten geeselen en dan vrijlaten." Maar ze schreeuwden in koor: "Weg met hem! Laat Barabbas vrij!" Die was in de gevangenis gezet wegens een oproer in de stad en wegens doodslag. Maar omdat Pilatus Jezus wilde vrijlaten, sprak hij hen opnieuw toe. Maar zij schreeuwden er tegenin: "Aan het kruis met hem, aan het kruis!" Voor de derde keer zei hij tegen hen: "Wat heeft deze man dan voor kwaad gedaan? Ik heb niets kunnen vinden waarop de doodstraf staat. Ik zal hem dus na geeseling vrijlaten." Maar luidkeels schreeuwend bleven ze eisen dat hij gekruisigd zou worden. Hun geschreeuw gaf de doorslag. Pilatus besloot hun eis in te willigen. De man die wegens oproer en doodslag in de gevangenis was gezet, om wie ze hadden gevraagd, liet hij vrij. En Jezus leverde hij over aan hun willekeur. Op weg naar het schedelveld. Toen ze hem wegvoerden, hielden ze een zekere Simon uit Cyrene aan, die van zijn akker kwam. Hem lieten ze het kruis achter Jezus aandragen. Een grote massa mensen volgde hem. Er waren vrouwen bij, die om hem rouwden en treurden. Jezus draaide zich om en zei tegen hen: "Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om uzelf en uw kinderen. Want er komen dagen dat men zal zeggen: 'Gelukkig de onvruchtbare vrouwen, de schoot die niet heeft gebaard en de borsten die niet hebben gezoogd.' Dan zal men zeggen tegen de bergen: 'Val op ons,' en tegen de heuvels: 'Bedek ons.' Want als ze dit doen met het groene hout, wat moet er dan gebeuren met het dorre?" Jezus aan het kruis. Er werden ook nog twee misdadigers weggevoerd om samen met hem ter dood te worden gebracht. Toen ze op het zogeheten schedelveld kwamen, sloegen ze hem daar aan het kruis en ook die twee misdadigers, de een rechts en de ander links van hem. Jezus sprak: "Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen." Ze verdobbelden zijn kleren. Het volk stond toe te kijken. De leiders lachten hem uit en zeiden: anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, de uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze kwamen hem wijn brengen en zeiden: ben jij de koning van de Joden? Red dan jezelf. Boven zijn hoofd hing het opschrift: dit is de koning van de Joden. Een van de misdadigers die daar hingen, zei smalend tegen hem: ben jij de Messias? Red dan jezelf en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht: heb zelfs jij geen ontzag voor God, nu jij ook deze straf ondergaat? In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende loon. Maar hij heeft niets verkeerds gedaan. Daarop zei hij: Jezus, vergeet mij niet wanneer u in uw koninkrijk komt. Hij zei tegen hem: ik beloof je, vandaag nog zul je bij mij zijn in het paradijs. Jezus dood. Al rond het zesde uur werd het donker in heel het land, tot het negende uur. Er was een zonsverduistering. Het voorhangsel in de tempel scheurde middendoor. Toen riep Jezus luidkeels: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Na deze woorden stierf hij. De centurio, die zag wat er gebeurde, verheerlijkte God en zei: waarachtig, die man was een rechtvaardige. Alle mensen die voor dit schouwspel waren samengestroomd, gingen naar huis. Ze sloegen zich van rouw op de borst om wat ze hadden gezien. Al zijn vrienden bleven uit de verte staan toekijken, ook de vrouwen die hem vanuit Galilea waren gevolgd en dit gadesloegen. Begrafenis van Jezus. Nu was daar een zeker Jozef, een lid van de raad, een goed en rechtvaardig man, die niet had ingestemd met hun plannen en praktijken. Hij was afkomstig uit de Joodse stad Arimathea en leefde in de verwachting van het koninkrijk van God. Hij vervoegde zich bij Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Hij haalde het van het kruis, wikkelde het in linnen en legde hem in een graf dat in de rotsen was uitgehouwen en waarin nog niemand lag. Het was voorbereidingsdag en de Sabbat zou zo aanbreken. De vrouwen die met hem uit Galilea waren meegekomen, waren Jozef gevolgd en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin werd neergelegd. Toen gingen ze naar huis en maakten kruiden en balsem klaar. Hoofdstuk 24. De vrouwen bij het graf, hun getuigenis. Op Sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht. Maar op de eerste dag van de week gingen ze 's morgens heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden klaargemaakt. Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Opeens stonden er twee mannen voor hen in stralend witte kleren. Daar schrokken ze van en ze sloegen hun ogen neer, maar ze zeiden: waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is niet hier, hij is tot leven gewekt. Vergeet niet wat hij u destijds in Galilea heeft gezegd: de mensenzoon moet overgeleverd worden in handen van zondaars, gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan. Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Ze keerden van het graf terug naar huis en vertelden dat alles aan de 11 en aan alle anderen. Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria van Jacobus en de overige vrouwen die bij hen waren. Ze vertelden het dus aan de apostelen. Maar in hun ogen was het onzin wat de vrouwen zeiden, en ze geloofden hen niet. Toch holde Petrus naar het graf, en toen hij er een blik in wierp, zag hij alleen de linnen doeken. Hij ging terug naar huis, verbaasd over wat er gebeurd was. Gesprekken op weg naar Emmaus. Jezus herkent. Juist op die dag waren twee van hen op weg naar het dorp Emmaus, dat 60 stadien van Jeruzalem ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat voorgevallen was. Terwijl ze met elkaar in discussie waren, voegde Jezus zelf zich bij hen en liep met hen mee. Maar hun ogen waren niet bij machte hem te herkennen. Hij sprak tot hen. Waarom lopen jullie zo druk met elkaar te praten? Met sombere gezichten bleven ze staan. Een van hen, die Kleopas heette, gaf hem ten antwoord. Bent u dan de enige inwoner van Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd? Wat dan? Vroeg hij. Ze zeiden hem. Wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth. Hij was een profeet, machtig in woord en daad, in de ogen van God en van heel het volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem overgeleverd om hem ter dood te laten veroordelen. En ze hebben hem zelfs gekruisigd. En wij hadden zo gehoopt dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar inmiddels is het al de derde dag sinds dat gebeurd is. Wel hebben enkele vrouwen uit onze kring ons versteld doen staan. Die waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan. En toen ze zijn lichaam daar niet aantroffen, kwamen ze terug met het verhaal dat ze ook nog een verschijning hadden gehad van engelen, die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen naar het graf gegaan, en het bleek zo te zijn als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem hebben ze niet gezien. Toen zei hij tot hen, wat zijn jullie toch onverstandig en traag van begrip als het gaat om het geloof in alles wat de profeten hebben gezegd. Moest de Messias niet zo lijden en dan zijn heerlijkheid binnengaan? En hij legde hun uit wat in heel de schrift op hemzelf betrekking had, te beginnen bij Mozes en alle profeten. Toen ze bij het dorp kwamen waar ze moesten zijn, deed hij alsof hij verder wilde gaan. Maar met aandrang vroegen ze, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt al ten einde. Toen ging hij mee naar binnen om bij hen te blijven. Eenmaal met hen aan tafel nam hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden hem. Maar meteen was hij uit hun gezicht verdwenen. Ze zeiden tegen elkaar, was het niet hartverwarmend, zoals hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons opende? Meteen stonden ze van tafel op en gingen terug naar Jeruzalem. Daar vonden ze de 11 en hun metgezellen bijeen. Die zeiden, waarachtig, de Heer is opgewekt, aan Simon is hij verschenen. Toen vertelden zij wat er onderweg was gebeurd en hoe ze hem hadden herkend bij het breken van het brood. verschijning aan de 11 en hun metgezellen. Terwijl zij dit aan het vertellen waren, stond hij opeens in hun midden. Vrede, zei hij tegen hen. In hun opwinding en hun schrik dachten ze dat ze een geest zagen. Waarom zijn jullie zo in de war? Vroeg hij. Waarom die twijfel in je hart? Bekijk mijn handen en mijn voeten maar. Ik ben het zelf. Betast me en je zult het zien. Een geest heeft immers vlees noch been, zoals jullie zien dat ik heb. Nadat hij dat gezegd had, liet hij hun zijn handen en voeten zien. Omdat ze het van blijdschap nog niet konden geloven en verbaasd waren, vroeg hij hun: Hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stukje gebakken vis. Hij nam het aan en at het op waar zij bij waren. Hij zei: Dit is wat ik jullie heb gezegd toen ik nog bij jullie was. Alles wat er in de wet van Mozes en bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, moet in vervulling gaan. Toen opende hij hun verstand om de schriften te begrijpen. Hij zei: Er staat geschreven dat de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan, en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken, tot vergeving van zonden. Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn vader heeft beloofd. Jullie moeten in de stad blijven, totdat je wordt toegerust met kracht van boven. Jezus in de hemel opgenomen. Toen bracht hij hen buiten de stad tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn handen en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd hij in de hemel opgenomen. Zij vielen voor hem op de knieën en keerden daarna in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze bleven voortdurend in de tempel en prezen God. Spreuken hoofdstuk 26, versen 20 tot en met 23. Als er geen hout meer is, gaat het vuur uit. Als er geen lasteraar meer is, houdt de ruzie op. Wat een blaasbalg is voor de gloeiende kolen en wat hout is voor het vuur, is een twistziek mens als het op ruzie maken aankomt. De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen. Ze dalen af tot diep in de ingewanden. Als zilverglazuur op een potscherf. Zo zijn brandende lippen en een boosaardig hart. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 321 en we hebben zo net de laatste hoofdstukken van Lucas gelezen. Vanaf hoofdstuk 22 vers 39 tot en met hoofdstuk 24, vers 53. En ook uit het boek Spreuken, hoofdstuk 26, versen 20 tot en met 23. Wij eindigen deze dag met een citaat van de heilige Augustinus. Heer, ik heb tot u geroepen, verhoor mij toch. Psalm 141, vers 1. Dit kunnen wij allen zeggen. Dit zeg ik niet alleen, de hele Christus zegt het. Toch is dit eerder gezegd namens ons, zijn lichaam. Want ook toen Christus hier lichamelijk op aarde was, heeft hij gebeden, en ook in naam van het lichaam tot de Vader gebeden. En terwijl hij bad, dropen de bloeddruppels af van zijn gehele lichaam. Zo staat het in het Evangelie geschreven. Jezus bad met nog meer aandrang, en zijn zweet werd tot dikke druppels bloed. Wat betekent het bloed dat uit zijn gehele lichaam vloeide, anders dan het lijden van de martelaren uit de gehele kerk? Heer, ik heb tot u geroepen, verhoor mij toch, luister naar mijn smeken als ik u roep. Dacht ge dat de tijd van roepen voorbij zou zijn na de woorden, ik heb tot u geroepen? Ge hebt wel geroepen, maar wees daarom nog niet gerust. Als de beproeving voorbij is, is ook het roepen voorbij. Maar als de beproeving van de kerk en dus van het lichaam van Christus voortduurt tot het einde der wereld, dan moet dat lichaam niet alleen zeggen: ik heb tot u geroepen, verhoor mij toch, maar ook: luister naar mijn smeken als ik tot u roep. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 321 van ons leesjaar af. Dat betekent dat wij alle vier de evangeliën samen gelezen hebben en dat wij vanaf morgen ons bevinden in onze laatste tijdsperiode, namelijk de kerk. Waar wij de andere boeken en brieven uit het Nieuwe Testament zullen lezen. Beste luisteraars, morgen zijn wij al dag 322 en dan lezen wij samen Handelingen hoofdstuk 1, Romeinen hoofdstuk 1 en Spreuken hoofdstuk 26, versen 24 tot en met 26. Hartelijk bedankt om nog altijd met ons mee te luisteren en te lezen. Proficiat voor hoever jullie reeds gekomen zijn. Maar het is nog niet gedaan. Morgen zijn wij er weer voor dag 322. Tot morgen.